Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar, kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. We kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal dienen en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies, een koning en een profeet, maar nog dieper, een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door hun gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods, dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen, om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn, want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde, de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age-gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft, tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde, wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt, is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie.
Deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Su vida por mí la encontrará, la encontrará, la encontrará.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun god Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen. Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval, een tijd van loslaten van Bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen Bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden. En die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis, Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige, en wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormden de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk, maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is. Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Achab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Yahweh overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in, alweer de Verenigde Staten, in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 62% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
Beste luisteraars, in dit programma van Het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood, en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur, en dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur, en ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd, moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis, moeten we ons des te meer in het licht begeven. In dagen van geloofsafval, zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten, en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovige nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper opgemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles, en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen. Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age, bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom, of zenmeditatie in een abdij aan te bieden, of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die nietsvermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.
Jesus.
beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe, dat omvergehaald was, weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe, dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch, maar ook effectief. In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald, ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal, volgt dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten. Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd één van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haaks staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn en geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.